Welkom bij Relaas, waarbij een mens zoals jij en ik een verhaal vertelt over iets wat hij zelf heeft meegemaakt. Deze keer vertelt Parsifal Nijt. En voor je denkt, lap, die aflevering heb ik al gehoord. Nee, Parsifal is nog eens teruggekomen, want hij was nog niet helemaal uitverteld.
Goedenavond allemaal, hè. Dus ik sta hier nu voor de tweede keer, vorige keer en nu dus weer. Ik weet niet goed waarom eigenlijk, maar mijn verhaal deze keer speelt zich af 15 jaar geleden, in 2000. Dat is al een tijdje geleden ondertussen, toen ik nog studeerde in Amsterdam aan de Gerrit Rietveld Academie, studeerde ik graphic design. En ik had een vriend die ik regelmatig zag in Amsterdam, die in Utrecht woonde. Mark, een typische Nederlander, zo nogal een gezette kerel. Redelijk groot, twee keer zo breed eigenlijk dan ik. Maar een vrij lieve gast, vrij sympathieke kerel. En wij deden zo wat zotte dingen af en toe. En wij spraken regelmatig af in Amsterdam, in een café in de Korte Leidse Dwarsstraat. Dat is een zijstraat van het Leidseplein. En daar heb je een fantastisch whiskycafé. Het is eigenlijk een proeverij, een whiskyproeverij. Ik geloof, als ik me niet vergis, dat het LMB noemt. LMB proeverij. Een vreeschoon café, waar dat het licht even geel is als de whiskies. En waarbij dat de muren eigenlijk volledig behangen zijn met rekken, waar allemaal flessen op staan. Zodat het oog ook iets heeft. En de kaart in dat café is eigenlijk een boek vol met whiskies, maar dat je kunt een half uur in bladeren. En die whiskies die daarin staan, variëren zo ongeveer tussen de 6, 7 euro tot eind de 20 euro. En dan spreek ik dus over een porto glazenke waar 3 centiliter whisky in is. Hè. Dat is geen 5 centiliter in de whiskycafé. Normaal op café, als je whisky bestelt, is dat 5 centiliter. Dat is al weinig, maar dat is 3 centiliter. Dat is zo een bodemke whisky. En je krijgt daar een glazenke water bij, met een pipet. En dan kun je met dat pipet een paar druppeltjes water opslurpen. En dan kun je, als je dat wilt, een paar druppels water in die whisky doen om het aroma iets naar boven te halen. Het voordeel daarvan is ook dat je voor hetzelfde geld 3,002 centiliter hebt. Maar dus, af en toe zaten we daar, een beetje zat te worden zo. Hè, en wij vonden dat vrij geestig om, als we wel zat waren, om naar die etiketten, naar al die flessen. Ja, ik studeerde natuurlijk ook grafisch ontwerp, dus die etiketten. Ik was vrij geïnteresseerd in al die flessen, de vormen en de etiketten. En wat we dan deden is, wij keken naar de flessen. En als we een plezante fles zagen met een schoon etiket, dan zeiden wij gewoon tegen die barman: die fles, alstublieft. Twee keer. In de hoop dat dat dan niet die fles was van 28 euro voor 3 centiliter. Dat was dan altijd spannend als we de rekening vroegen op het einde, om te kijken van, zijn we erin geslaagd om de duurste eruit te halen? Maar dat viel mee. En we zitten daar en op de avond zegt Mark tegen mij, beginnen we een gesprek over tatoeages, en zegt hij tegen mij, zegt hij dat ik niet versta. Dat is, jij bent een grafisch ontwerper, maar je hebt geen één tatoeage. Ontwerp een keer een tatoeage voor jezelf, je bent toch een ontwerper. Dat is eigenlijk waar, ik had er al een tijdje mee in mijn hoofd gezeten, maar dat was er nog niet van gekomen, omdat ik dacht, ja, als ik dan iets voor mijn eigen ontwerp, een jaar of twee jaar later, en je kijkt daar dan naar, en je denkt dan, godfuck, wat een nozel ding is dan, die, dan zit het er wel mee natuurlijk, hè. Dus ja, ik twijfelde daar zo wat over, van ja, misschien moet ik iets maken en dan een keer laten liggen. En ik zei zo'n beetje, met mijn zatte botten tegen Mark, zei, eigenlijk zou ik een proefkonijn moeten hebben. Een proefkonijn waar ik een tattoo kan opzetten, en dat ik dan zo na twee jaar dan een keer kan naar kijken en zei, ja. En hij zegt tegen mij, Mark, ah, goed, ik ben uw proefkonijn. Maar goed, de vierde, vijfde whisky waarschijnlijk al. Dus ik dacht, ja, hij is aan het zwanzen. Dus ik zeg, ja, grap, ik lach een keer. Ik zei, oké. Omdat ik echt dacht dat hij dan niet, dat hij gewoon een beetje aan het zever was. Zei ik tegen hem, ik zei, oké, maar er is een voorwaarde. En die voorwaarde is, je mocht niet kiezen wat ze staat, ik kies wat ze staat. En hij zo, oh, dat is geen probleem. Ik zei, oké, maar er is nog een voorwaarde. En de tweede voorwaarde is, je krijgt ze niet te zien voordat ze erop staat. En Mark zegt, Geen probleem, ja. Doen. Ik zei, oké, ja. De rest van dat gesprek weet ik niet zo goed meer, maar we zijn dan over andere dingen begonnen. Allee, uiteindelijk naar huis gegaan met een gespijsde rekening waarschijnlijk. En een week later of zoiets stuurt Mark mij een mail. Ik dacht, ja, die is al lang vergeten. Hè. Stuurt hij mij een mail en zegt, ja, hoe zit het met de tattoo? Ik zei, shit, die is dat dus niet vergeten. Hè. Ik dacht, maar weet hij dan nog wat ik gezegd heb? Dus ik stuur hem een mail terug. En ik zeg, ja, Mark, je weet toch wat de voorwaarden waren? Hè? Ik kies de plaats en je krijgt niet te zien wat erop staat. Ja, ja, zegt hij, maar ik weet het. Ik ben op de hoogte, geen probleem, doe maar. Ik zeg, oké, ja, zo van. Dus ik ontwerp iets. Ik maak een ontwerp, het eerste ontwerp, dat was de Gorgoneon van Medusa. Dat is dat vrouwenhoofd met die slang en zo. Hè. Redelijk gedetailleerd. Ik had daar zo'n beetje mijn eigen versie van gemaakt. En ik ga daarmee in Amsterdam naar een tatoeëerder. En ik toon hem dat ontwerp. En die vent zegt tegen mij, is dat de bedoeling dat je dat één keer plaatst en dat je daar dan afblijft? Of is dat de bedoeling dat, want als je tatoeages zet, zeker die ingewikkelde tekeningen zo, met die degradés en zo, je moet dat dus altijd maar laten bijtatoeëren. Hè. Na 20 jaar is dat een grijze vlek. Hè. Ik zei, nee, de bedoeling is dat één keer tatoeëren, klaar. Hij zegt, dat moet je wel tussen elke lijn minimum 2 mm ruimte laten, want dat loopt gewoon in elkaar. En het tweede wat hij zei is, als je gekleurde inkt gebruikt, hoe lichter de pigmentatie, dus gele inkt bijvoorbeeld, dat is, als je een beetje in de zon loopt, na 5, 6, 7 jaar is dat weg. Dus je moet een beetje opletten welke inkten, als je er niet meer wilt aankomen, moet je zwaar blauw en zwart en zo, dat blijft staan, maar geel en lichtgroen en zo verdwijnt. Oké, goed. Dus dat ontwerp dat je daar had, was niet goed, volgens zijn voorwaarden, omdat ik daar niet meer wou aankomen. Omdat ik daar niet meer, als ik getatoeëerd was, nooit meer wou aankomen. Dus ik ga naar huis, ik maak een ander ontwerp, dat beter ging passen. En ik ga terug bij hem en ik zeg, kijk, is het nu beter? Het was een totaal iets anders. Oké, is het nu beter? Ja, dat is geen probleem, dan kan ik tatoeëren, klaar. En ik zeg tegen hem, maar er is wel nog iets dat ik nog moet zeggen. Ik zeg, kun jij al je spiegels afplakken met krantpapier? Hij zo, ja, waarom? Maar ik zeg, ja, het is niet voor mij, het is voor een maat van mij. En hij mag dat niet zien voordat het erop staat. En die gast wordt kwaad. Die gast, ja, ik weet het niet, die was echt, of hij kwaad niet, maar hij was echt op zijn teen getrapt. Hij zegt, ja, wat? Dat doe ik niet. Ik zeg, ja, maar ja, het is een afspraak, hij weet ervan. Hij zegt, ja, nee, ja, echt, dat doe ik niet. Daar, geen sprake van. Ik zeg, oké, ja, spijtig. Ja, goed, ik zal wel iemand anders vinden. Hij zegt, ja, maar vergeet het, zegt hij. Je gaat niemand vinden die dat wil doen. Ik dacht, ja, Amsterdam, hè, rock and roll. Ik bedoel, Amsterdam, we gaan wel ergens iemand vinden, zeker. Hè. Dat is toch wel geen Puritijnse stad. Hè. Beetje open-minded. Dus ik ga naar een ander tatoeëren. Dat zijn er genoeg in Amsterdam. Hè. Hetzelfde verhaal, hè. Niet willen doen. Hè. Ik denk dat ik er 5 of 6 gedaan heb. Ze wouden dat echt niet doen. Ik dacht, ja, allee, shit, vervelend. En ik fiets naar huis, door de Warmoestraat, en de Warmoest, toevallig, door de Warmoestraat. De Warmoestraat is de uber-gay-straat van Amsterdam. Dus dat is alleen maar gay sexshops en gay cafés en gay discotheken en gay pizzerias en alles gay. En ik fiets daardoor en ik zie aan de linkerkant een winkelke. Dat winkelke, redelijk groot, de sexshop. En dat noemde Mr. B. Mr. B. En daarboven ging een klein bordje, een bescheiden bordje, waar erop stond ook Mr. B Tattoo Shop, eerste verdieping. Ik dacht, hè, hierboven is er blijkbaar nog een tattoo shop. Dus ik ga daar binnen, geestig winkelke, voor ieder wat wil. Ze zaten daar zo van die afgietsels van vuisten in latex en metalen dildo's, waarvan dat formaat dikker is dan de dikste courgette die ik al gezien heb. In gegrommeerd, prachtig, vrij mooie objecten, maar als object dan. En ik kom daar binnen en ik vraag aan die verkoper, ik zeg, het schijnt dat hierboven een tattoo shop is. Oh ja, zegt hij, ik zal hem gaan halen, dat was een eigenaar. Die gast noemt dus Mr. B. En dat is zoals je perfect kunt voorstellen in Amsterdam, in de Warmoestraat, dus een Marcelke. Marcelke daarboven, zo een leren vestje van motorrijders, zo, hè, met zo touwtjes aan elkaar. Met een jeansbroek aan en boven die jeansbroek een lederhoze met zo'n moustache, een 50er, denk ik. Perfect prototype van een homo in Amsterdam. En ik zeg hem, ik zag al zijn oogjes zo wat blinken, en ik zeg tegen hem, ik heb een wijs plan, ik leg hem dat uit. Ik zeg, kijk, mijn maat, ik leg dat allemaal uit, zie je dat zitten? En hij zegt, wijs. Die dacht waarschijnlijk, ja, dat zal plezant worden. Ja, zegt hij, ik zie dat zitten, kom maar af met uw maat, we gaan dat doen. Ik zeg, oké. Je moet die spiegels afplakken, geen probleem. Hij content, we spreken een datum af, ik ga naar huis, ik bel Mark. Ik zeg, Mark, het is prijs. Ik zeg, kom maar af, ik zet het allemaal in kan en kruik. Oh, goed. Hup. Mijn Mark, naar Mr. B. Ik kom daar binnen. En we gaan naar het eerste verdiep. Het was in de zomer, het was augustus, het was al vrij warm. En stond daar zo'n soort een stoel, lijk van de tandartsen, zo'n tandartsstoel. En hij moest daar dan omgekeerd gaan inzitten. Het was op zijn rug trouwens. En hij moest omgekeerd in die stoel gaan zitten. En ja, we lijken toch wel zenuwachtig. Zowel hij als ik. Zoiets van, misschien hadden we dat toch niet moeten doen. Maar nee, het was dan te laat. En hij begint eraan. Hè. Hij begint dan aan Antwerp. En na een 20-tal minuten, omdat er zo like, een beetje een vervelende stilte, een vervelende spanning hing, pak ik uit mijn rugzak een blad papier. En ik toon hem dat. En hij kijkt daarnaar zo. En ik zie zo zijn gezicht een beetje vertrekken. En hij kijkt zo een keer naar mijn ogen. En ik zwijg. En hij zegt, ik vind dat vrij lelijk. Dat vind ik vrij lelijk. Een beetje zweten zo, een beetje parend zweet. En ik zeg, maar het is niet dat. Dat is dat eerste ontwerp. Dat eerste ontwerp, maar het is niet dat. Het is iets anders. Ah ja, oké. Okay. Maar ik dacht, het ijs is wel gebroken, maar het ijs was niet gebroken. Dat het ijs was niet gebroken. Ik zei, het is helemaal iets anders. Dus ik steek dat terug in mijn rugzak. En om het wel luchtig te houden, zeg ik tegen Mr. B. Ik zei, wat is het zotste dat je eigenlijk al gedaan hebt? Hè? Want ja, ik kan me voorstellen, een tattoo shop boven, een seksshop. En als je ziet wat hij eruit zag, die heeft wel wat meegemaakt natuurlijk. Hè. En hij zei, het plezantste dat ik ooit gedaan heb, is, dat waren twee homo's die binnenkwamen en die wouden een zon, vlammetjes, maar rond een anus. En zegt hij, dat was wel vervelend, zegt hij, want ik kon, als ik tatoeëerde, ik moest eigenlijk twee handen hebben. Allee, je verstaat het wel, hè. En dus zijn maat moest dan die billen opentrekken, zodanig dat Mr. B naar een schoon zonneke kon rond tatoeëren en dan bij de anderen ook. Dus dat is alle twee een zonneke rond een... ook wel een origineel ontwerpje. Maar goed, tattoo af, ongeveer een uur en een half geduurd of zoiets. Tattoo af, we doen de kranten allemaal van de spiegels. Hè. En dat is als een typisch Mark, maar ik ken hem natuurlijk niet. En hij kijkt dus in die spiegel naar zijn rug, zo, te lang, naar mijn hoesting, zo, 20 seconden. Dus ik sta daar al te zweten, gelijk rund. En dan kijkt hij weer naar mij, zo, met een compleet uitgestreken gezicht. Zo. Dan zegt hij zo... ja, wijs... Ah, ik zo, ah, oké. Okay. Dan zijn we ook... hij vond het plezant. Goed, we zijn content. Ons leven gaat voort. Hè. Ondertussen zijn we 2 jaar later. Ben ik ondertussen alweer in Gent. Ben ik al terug naar Gent verhuisd. Woon ik hier terug in Marekerke. En hij belt mij. 2,5 jaar later of zo belt hij mij. En zegt, ja, Parsval, ik kom naar Gent. Ik heb een verrassing voor u, we gaan samen iets gaan eten in een speciaal restaurant, houdt u een avond vrij. Ik, oké, geen probleem. Ik ga hem gaan halen aan het station. We rijden, het moest een Sleiding zijn. We rijden naar Sleiding, dachten we, Sleiding, restaurant, raar verhaal. Hey. We rijden naar Sleiding, we babbelen een beetje in de auto. En hij zegt, ja, het is hier, nog 2 straten. En, we rijden in de straat waar we moeten zijn. Zo'n een wijk, dachten we, geen enkel restaurant te bespeuren. Tot ik zo tussen de bomen een bordje zag, een tattoo shop. Ik dacht, ah, shit, nee, ik was compleet niet op voorbereid, totaal vergeten ook. Ik dacht, goed, wij daar binnen. Had dat allemaal geregeld. Ik omgekeerd in de tandartsstoel. Het was mijn tour natuurlijk, hè. Dus ze zetten dat op mijn rug. Dus nu hebben wij alle twee... exact dezelfde tatoeage. Dat is natuurlijk een beetje raar, maar waardoor dat iedereen nu denkt als wij in de zomer op het strand lopen, die doen, ja, fijn. Maar dus, ze staat er dus op, bij ons alle twee. Hij kon hier vanavond niet zijn, Mark, omdat hij, ja, het was hem iets te ver. Ondertussen woont hij, ik weet niet meer waar hij juist woont, maar ergens in Nederland. Net vergeet. Maar hij had geen goesting om 2 uur in de auto te zitten voor mijn verhaal. Ja, vriendschap is ondertussen wat minder ook. Maar Zijn tattoo, wel, maar dat is effectief, hè. Dat is 15 jaar geleden. Ik wil hem een keer zien. Ja, ja, ik ga hem een keer tonen. Hij is al wat vervaagd. Maar voordat ik hem toon... Nee, het is de wijnkruik van Silenos. Silenos is het hulpje van Bacchus. Bacchus kennen jullie, hè, het bacchanaal. En Silenos is een oude man die Bacchus in de gaten moest houden. Dat hij niet te zat werd en dat hij niet het feest kon laten ontaarden in een complete chaos. Dus de oude man, Silenos, zat aan de ingang van het feestje. Het probleem was dat Silenos ook graag een keer een glaasje dronk. En zat dus met zijn wijnkruik naast hem rustig te drinken. En uiteindelijk werd hij ook zo zat dat hij niet meer in staat was om Bacchus tegen te houden. Waardoor dat dus Bacchus zijn bacchanaal kon laten botvieren, ontaarden is het beste woord. En ik dacht, eigenlijk is Silenos nog erger dan Bacchus. Dat was ideaal. En dus ik heb die wijnkruik, ik heb daar mijn eigen versie van gemaakt. Het is vrij eenvoudig, hè. Het is een zwarte omleiding met een rode, de binnenkant is rood, hè, de wijn. Maar wat ik vooral plezant vond, is dat we, omdat we in die tijd nogal onstuimig waren, en dat we dachten van misschien moeten we daar toch een beetje een perk, paal en perk aan stellen, aan die whiskyproeverijen en zo. Dacht ik van, omdat die tattooer mij dat gezegd had, die rode inkt gaat dus verdwijnen na 15, 20 jaar, hè. Misschien 25 jaar. Dat wil zeggen dat ik hier dus eigenlijk continu wijn aan het consumeren ben. Hè? En dat we binnen 20, 25, 30 jaar gaat dat op zijn. En dan gaat er dus alleen maar nog een contourke overschieten van die wijnkruik. Ik zal het u een keer laten zien. Het rood is al redelijk aan het gaan. Dus ik ga even met de micro... Ja, ik moet even... Kunt het waarschijnlijk, het is donker, hè? Kunt het een beetje zien? Ja. Het is je natuurlijk ook onmiddellijk opgevallen dat de twee handvaten twee S'en zijn. Hè? SS van Silenos, natuurlijk. En Mark heeft dus hetzelfde, maar bij hem is het dus nog iets feller van kleur, omdat hij het later gezet heeft. En dus ik hoop binnen 20 jaar dat ik hier nog een keer kan staan en dat het alleen nog de zwarte omleiding overschiet. Dat zou mooi zijn, hè? Dat zou mooi zijn. Wat is nu de moraal van het verhaal? Ja, drink nog eentje, zou ik zeggen. Bedankt voor het luisteren.
Dat was het relaas van Parsifal Knight. Hij vertelde het in december 2015 in een kersteditie van Relaas in de gezellige living van Husset in Gent, vlak voor een gigantische kerstboom. Als je benieuwd bent wat dat nu geeft, zo'n tattoo samen met een kerstboom, dan moet je maar eens naar onze Facebookpagina surfen en naar de foto's kijken. Het is de moeite. Trouwens, Parsifal heeft gezegd dat hij niet meer terugkomt om te vertellen. Hij is volledig leeg verteld. Heb je zelf een bijzonder verhaal? Wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft? Of wil je er graag zelf eens live bij zijn als de verhalen verteld worden? Surf dan naar www.relaas.be en je komt alles te weten over wie wij zijn, over onze vertelavonden en over de Relaas podcast. Relaas komt tot stand met de steun van Stad Gent, Urgent FM en het Rek Radiocentrum. Onze crew bestaat uit Dieter van Huffel, Timon van de Voorde, Sarah Latree, Sarah Smet, Valerie Schreurs, Philippe Cox, Evert Savers, Charlotte Huigen, Marleen Michels, Rick Merci, Anne van den Abelen, Marie van de Kerkhoven en ikzelf ben Pieter Blomme. Like ons op Facebook, Relaas intypen. Abonneer je op onze podcast, via iTunes kan dat, dat kan ook via Soundcloud. Waardeer ons op iTunes, zo komen wij hoger in de ranking uit. En dan, bij al ons miljoenen, zullen we nog betere podcasts voor jullie maken. Bedankt om te luisteren.